Gemeente, willen wij vanmorgen lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, uit het zevende hoofdstuk, de eerste negen versen. Johannes 7, de versen 1 tot en met 9. En na deze wandelde Jezus in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. En het feest der Joden, namelijk de loofhuttenzending, was nabij. Zo zeiden dan zijn broeders tot hem: vertrek van hier en ga heen in Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen en zoekt zelf dat men openlijk van hem spreken. Indien gij deze dingen doet, zo openbaar uzelf aan de wereld. Want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Jezus zeide dan tot hen: mijn tijd is nog niet hier, maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan uw lieden niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van dezelfde getuig dat haar werken boos zijn. Gaat gij lieden op tot dit feest? Ik ga nog niet op tot dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En als hij deze dingen tot hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Gemeente, deze degen achtergrond van het ongeloof van de broers van de Heer Jezus willen we ook op deze eerste zondag na Pasen hetzelfde teksthoofdstuk opslaan van waaruit dominee Kater afgelopen maandagmorgen het woord heeft bediend, als ik goed ben geïnformeerd uit 1 Korinthe 15, het zesde vers. Ik sluit daar graag bij aan door met u stil te staan bij het zevende vers, het eerste gedeelte. Daan is hij, de opgestane Christus, gezien van Jacobus. Gemeente, aansluiting voor zover als mogelijk met de laatste preek die u gehoord hebt over de betekenis van Pasen, ook voor de tijd daarna. En ik hoop dat u uw geheugen niet in de steek zal laten, dat u ook jongstleden maandagmorgen ongetwijfeld ook de achtergrond van 1 Korinthe 15 zal zijn toegelicht geworden. Het hoofdstuk, waarvan ook wel gezegd is, dat is het opstandingsevangelie naar de beschrijving van Paulus. Een heel uitvoerig hoofdstuk, wel geteld 58 versen, waarin Paulus ook alle moeite gedaan heeft om alle tegenstand tegen de betrouwbaarheid van de opstanding van de Heer Jezus Christus ook uitvoerig niet alleen te verdedigen, maar ook aan te tonen. Met name aan te tonen om te verwijzen naar de vele getuigen die er zijn geweest sinds dat Jezus uit de doden is opgestaan. En daarmee niet alleen de macht van de dood heeft overwonnen, maar ook al de gevolgen, al de dreigende machten van de dood teniet heeft gedaan. Voor al degenen die in hem geloven als de opstanding en het leven. En hij geeft in vogelvlucht vele voorbeelden. Zoals u dat ook hebt kunnen beluisteren in de paasvreugde die er was bij meer dan 500 broeders die op één en dezelfde dag Jezus in zijn opstandingsheerlijkheid mochten ontmoeten. Maar eigenlijk is dat van het begin af aan niet anders geweest. U hebt dat ook gevonden op de eerste paasdagmorgen. Hoe de Heere verschenen is aan de vrouwen. Tot elk ook afzonderlijk. Hoe de Heer ook later op de opstandingsdag verschenen is aan de openbare weg onderweg van Jeruzalem naar Emmaus. Hoe de Heere verschenen is in de kring van de discipelen die uit de vrees voor de Joden zich verborgen hadden in een opperzaal te Jeruzalem. Hoe de Heere keer op keer gesproken heeft. Persoonlijk of tot velen in één. Gesproken ook tot Petrus, voor wie bij de evangelisten naar de wil van de Heer Jezus een afzonderlijke boodschap mocht worden doorgegeven. Telkens sprak de Heer woorden van troost en bemoediging, om anderen ervan te overtuigen welke geweldige troost er ligt in en door het geloof in de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Veel onderwijs geeft Paulus ons, ook vanmorgen. En dat in nauwe aansluiting met de boodschap die u eerder daarover heeft gehoord. Vanmorgen slechts een enkel woord uit 1 Korinthe 15, vers 7a. Daarna is hij gezien van Jacobus. Maar die verschijning waar u afgelopen maandagmorgen bij stil hebt gestaan, wordt wel genoemd de meest indrukwekkende. De verschijning van die aan Jacobus de minst bekende. Toch maakt de schrift het ons ook hier duidelijk dat slechts in weinige woorden onnoemelijk veel kan worden gezegd. Zeker als we vanmorgen de woorden, ook al zijn ze op één hand te tellen, goed op ons in laten werken. En ze ook mogen plaatsen in het geheel van wat Paulus meer heeft gezegd hiervoor, maar ook daarna. Zo willen we vanmorgen stilstaan bij de verschijning van Jezus aan Jacobus. We staan stil bij twee eenvoudige gedachten. Allereerst dat die verschijning het ongeloof overwint. En in de tweede plaats ook rijke en rijpe geloofsvruchten afwerpt. Dus de overwinning van het ongeloof bij niemand minder dan Jacobus. En het afwerpen van rijke en rijpe geloofsvruchten. Wel, die onbekende verschijning, die wil toch ook gelezen worden en zal ook onze aandacht meer dan verdienen. Immers de apostel Paulus moet het niet zomaar te loops hebben opgemerkt, voordat hij straks ook zichzelf noemt zonder zichzelf in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen, geeft hij eerst alle aandacht aan Jacobus. Om aan te tonen, onweerlegbaar aan te tonen welke kracht er openbaar is gekomen door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Een kracht die zelfs zo machtig blijkt te zijn dat hij van een grote ongelovige een groot gelovige kan maken. Een man die later ook van onschatbare betekenis is geworden voor het geheel van de christelijke gemeente, ook kort na de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. En daarom is tegelijkertijd de kort bestek al een samenvatting vooraf gegeven waarom wij vanmorgen stil willen staan bij het eerste gedeelte van het zevende vers uit dit machtige hoofdstuk waar het van het begin tot het einde gaat om het opstandingsevangelie. En daarom ook met name het laatste vers, als ik zo even toch heb mogen voorlezen, dat er aanstaande zondagmorgen weer bevestiging of herbevestiging zal plaatsvinden van de door u gekozen ambtsbroeders, is dat ook een vers wat troost biedt als we opnieuw mogen aantreden of voor het eerst mogen aantreden als ambtsdragers in de christelijke gemeente van vandaag de dag. Ook dan biedt de boodschap van Pasen ons perspectief. In de troosteloze wereld, in de kerk waarvan de krant gisteren moest vermelden, viel het u op? Veel uitvoeriger vaak als bij andere kerkverbanden. Het ledenaantal van de christelijk gereformeerde kerken is drastisch gedaald. Nou ja, drastisch. Er was een daling. En moet je in zo'n kerk aantreden om een ambt te gaan dragen? Natuurlijk. Paulus. En laten we maar even naar kijken. Eindig straks al zijn woorden. Al zijn woorden die hij heeft geschreven en ook heeft geuit. Om alle tegenstand teniet te doen. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw werk, ook uw ambtelijk werk dus, niet ijdel, niet te vergeefs is in de Heren. Eigenlijk geeft Paulus dit vooraf ook al aan, als hij aandacht vraagt voor de verschijning van Jezus aan Jacobus. Want we hebben zo even met elkaar niet voor niets gelezen uit Johannes 7. Want kennelijk was het voor de gemeente van Korinthe niet moeilijk om direct de juiste Jacobus in het oog te krijgen. Over wie heeft Paulus het hier eigenlijk gehad? Maar zoals er vandaag de dag vele namen zijn die door dezelfde personen worden gedragen, dat was in de tijd van de Heer Jezus ook niet anders. Jacobus, zo heette ook een van de beide zonen van Zebedeus. We ontmoeten ook een Jacobus als de zoon van Alfeus. En u voelt wel aan, tegen de achtergrond van Johannes 7, dat we het hier hebben over Jacobus als een van de broers van de Heere Jezus. Dus eigenlijk uit hetzelfde huisgezin van Jozef en Maria. En we vinden niet alleen in Johannes 7 de ontstellende boodschap aangegeven, dat de eigen broers van Jezus nota bene niet ineens in hem geloofd hebben. Als de Zoon van God, als de beloofde Messias, als die grote koning die eenmaal zou komen in Gods naam om Israël te verlossen van al haar zonden en ongerechtigheden. Jacobus was een broer van Jezus. En op verschillende plaatsen in het evangelie van Matteüs, in het slotgedeelte van het 13e hoofdstuk, maar ook bij Marcus in het begin van het 6e hoofdstuk, vinden wij allerlei uitingen die erop wijzen hoe die broers van Jezus, waarvan Jacobus de oudste is geweest, naar Jozef en Judas en Simon, hun eigen broer hebben gehaat. Schamper hem hebben bespot. Ergernis en aanstoot gegeven aan zijn manier van leven en werken. Met name toen een grote schare zich om hem verdrongen had. Met verachting in hun stemmen hebben ze zelfs gezegd dat hij, Jezus, buiten zinnen moet zijn geraakt. Notabene, zij vertwijfelde dus of zijn verstand wel in orde was. Zonder te lijden aan hun eigen verstand. Dat juist in die situatie de grote sta in de weg bleek te zijn om te komen tot hetzelfde geloof dat Maria en Jozef als ouders, we zouden vandaag de dag zeggen misschien adoptief ouders, van Jezus moeten hebben gekend. Zij geloofden geen van allen in Jezus als de Christus. Wel, hoe pijnlijk moet dat niet alleen voor de Heer Jezus zelf geweest zijn. En ook dat moet zijn lijden verzwaard hebben. Want het was toch aan hem te zien en in zijn leven kwam het openbaar als elke dag dat heel zijn leven gericht was op God. En ze dat het eerder ook als 12-jarige jongen notabene al aan zijn ouders had laten weten. Wisten jullie niet dat ik altijd moest zijn in het werk dat mijn vader mij heeft opgedragen. Mijn vader die in de hemelen is. Wel, wat een miskenning moet dat voor Jezus hebben betekend toen hij ook was opgegroeid tot een volwassen man? Wat heeft hij geleden, niet alleen in de huiselijke kring, aan het ongeloof, maar ook in grotere verbanden, in de kring van zijn kerk, in de kring van zijn gemeente. Het ligt voor de hand, gemeente, om niet alleen bij Jezus te blijven stilstaan in dit verband. Ook Maria moet zo haar eigen vragen gekend hebben. Maria, zoals moeders vandaag de dag en uiteraard ook vaders vandaag de dag diezelfde vragen kunnen hebben. Bij eenzelfde opvoeding aan al hun kinderen, dat er toch sommigen zijn, en in de situatie van Maria en Jozef dus niet sommigen, maar allemaal, die niet hetzelfde geloof kennen als die ene, in de situatie van het huisgezin van Jozef en Maria. Maria, tot wie wel was gezegd al kort bij Jezus' geboorte, dat er eenmaal een zwaar door haar ziel zou gaan. En we weten, we betrekken dat meestal op dat aangrijpende gebeuren op de kruisheuvel van Golgotha. Als een moeder haar eigen kind moet zien sterven, dan is dat aangrijpend. Maar het is ook niet om het even hoe je een kind moet zien sterven. Wel, een zwaard is door haar ziel gegaan, kennelijk. En dat is niet in mensenwoorden uit te drukken. Hoeveel verdriet, hoeveel pijn dat moeder Maria, de moeder des Heren, moet hebben aangedaan. Maar laten we ondertussen niet vergeten dat getuigenis, dat profetisch getuigenis, er zal een zwaard door uw ziel gaan, was niet alleen maar voor dat ene beslissende ogenblik. Ze heeft het schrijnend, pijnlijk, vele dagen van haar leven niet anders ervaren. Toen ze langzaam maar zeker zich bewust werd dat het geloof niet iets vanzelfsprekend is. Vandaag de dag, als je goed om je heen kijkt en je oren te luisteren legt in het bredere kerkelijke leven, dan kan het je wel eens aanvliegen dat de andere kant van het kerkelijke leven vaak iets anders wil doen geloven, dat het iets vanzelfsprekend is, iets wat je met de paplepel bij wijze van spreken ingegeven kan worden. Het geloof is, gelukkig wel, nog altijd een gave van God. En niemand heeft dat nadrukkelijker ervaren dan uitgerekend Maria en Jozef beide. En ze heeft dus in ieder geval voor een tijd dat verdriet met zich meegedragen. En de troost niet gekend, ondanks het vele goede dat ze van de zijde van de Heere Jezus heeft genoten, was er toch telkens weer die schaduwzijde. Die schaduwzijde die ieder ouder in uw midden kan begrijpen. Want het gaat ook onze kerken niet voorbij. Het gaat ook onze huisgezinnen niet voorbij. Die pijnlijke constatering waar het woord van vanmorgen ons ook uitdrukkelijk bij bepaalt. We hebben vele voorrechten en vele verantwoordelijkheden. Maar daarmee is het nog niet gegarandeerd dat het geloof vanzelfsprekend van ouder op kind wordt overgedragen. We hebben wel een geweldige verantwoordelijkheid om lichtende voorbeelden te zijn voor onze kinderen. Om te spreken over de Heer Jezus en hoe goed het is om Hem te volgen. Om dagelijks te vragen naar Hem en naar zijn sterkte. Maar dan toch, als je als Maria en Jozef wel eer diezelfde ontdekking dan moet doen, ondanks de beste bedoelingen, dat de een wel tot het geloof komt en de andere niet. Want niet voor niets zegt de schrift ook dat er geen grotere blijdschap is dan wanneer ouders mogen gaan ontdekken dat hun kinderen in de waarheid wandelen. Wel, die vreugde heeft Maria in ieder geval voor een grote tijd moeten missen. En wat heeft dat vanmorgen ons te zeggen, gemeente? Als u zich misschien wel door deze geschiedenis of deze ontwapenende boodschap weet aangesproken. Zo heb ik Johannes 7 nog nooit gelezen. Zo heb ik nog nooit geluisterd naar het opstandingsevangelie met Pasen, maar ook na Pasen. Dat de vragen die er al waren weer levend naar u toe komen. Waarin heb ik tekortgeschoten? Waarin heb ik mijn verantwoordelijkheid gemist? Waarin heb ik gefaald? Het kan een mens soms neerslachtig maken. En toch is dit slechts de aanzet van de boodschap van vanmorgen. Gelukkig is er meer dan dat het ons tot zelfonderzoek leidt. Er ligt ook zo'n oneindig rijke vertroosting in die weinige woorden, opnieuw ingezet met dat eerste woord daarna. De Heer is niet alleen verschenen aan velen. Hij heeft ook oog en hart gehad voor de enkeling. Er zitten vanmorgen ook jongeren. Het was me enkele week geleden al gezegd. U komt naar Genemuiden. Ja, zeg ik. En toen, je begint me niet te draaien, heb ik gezegd, wil je dat ik je namen noem? Doet u dat? Nou, ik doe het niet. Ik heb genoeg aan het aankijken. Maar toch kennen jullie allemaal wel die uitdrukking. Soms kun je de prediking je naam horen noemen. En dat geldt niet alleen de bekende gezichten voor mij hier. Dat geldt ook voor de andere jongeren. Want dat vaders en moeders vanmorgen misschien nu even worden aangesproken, dat ligt voor de hand. Maar ook jongeren kunnen door deze geschiedenis worden aangesproken. En ik hoop ook daar waar nodig ook worden aangegrepen. Dat als zij bij al de zorg van God, die ze ook ontvangen in de zorg van hun ouders, zo ze die nog beide mogen hebben, de handen van God zien, zoals Calvijn dat zo treffend heeft uitgedrukt. Ouders zijn de handen van God. Je mag ook zeggen, het zijn de handen van de Heer Jezus, die je tot zijn liefdedienst willen brengen. En die zorg blijkt ook uit de opvoeding. Die zorg blijkt ook uit het catechetisch onderwijs. Die zorg blijkt zelfs, en dat is mijn strijd, althans soms wel eens, om dat ook in het bijbelonderwijs op school onze jongeren duidelijk te maken. Want ook dan merk je soms helaas veel weerstand, veel ongeloof, of hoe we ook bepaalde houdingen moeten uitleggen. Dus niet alleen ouders kennen hun eigen verantwoordelijkheid, ook jongeren. Maar ook voor jongeren is er vanmorgen troost. Ze spreken zich niet altijd gemakkelijk uit. Dat weet u als ouders. Dat is niet alleen verbonden aan een bepaalde leeftijd. Dat kan ook naar die zogenaamde moeilijke jaren. En dan zijn we toch weer in de sfeer van ons tekstverband, als die Maria en Jozef hebben meegemaakt met hun jongens. De een na de ander weigerde in het spoor te gaan waarin de ouders hebben gewandeld. En waarin ze, nou wij mogen geloven van Maria en Jozef op goede gronden, hun kinderen ook zijn voorgegaan. Immers, als je toch zo'n moeder mag hebben en zo'n vader mag hebben, van wie gezegd mag worden, ze weten ook al niet de juiste woorden te vinden, maar al deze dingen, dus ook de onbegrijpelijke wegen die God soms met ons kan gaan en met onze kinderen, al deze dingen bewaarden zij in hun hart om die te overleggen. En het einde van het woord van vanmorgen zal toch daarop uitlopen. U voelt dat halverwege al wel aan. Dat er toch ook een tijd van vreugde is aangebroken in het leven van Maria en Jozef beide. Vreugde in het huisgezin van Jozef en Maria. Omdat door de verschijning van Jezus aan Jacobus als de oudste broer er een geweldige verandering is gekomen. In wie Jacobus was voor Pasen en de tijd daarna. Soms kun je ouders in gesprek met elkaar of het ene oude paar tegenover het andere in dezelfde zorg verwikkeld wel eens kunnen zeggen: het zal toch een wonder wezen als, en dan volgen toch de namen van die kinderen over wie we grote zorgen kennen. Het zal toch een wonder zijn als hij of zij nog eens tot geloof, tot bekering zou mogen komen. Wel, dat wonder heeft plaatsgegrepen in het leven van Jacobus. En in slechts enkele woorden wordt het grote wonder onder woorden gebracht. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Meer niet. Moeten we het daar vanmorgen mee doen? Zijn we niet van huis uit allemaal een beetje nieuwsgierig, of wat positiever gezegd, leergierig, om meer te weten dan de schrift ons heeft nagelaten? Wat heeft er zich voorgedaan in die ontmoeting? Er wordt geen woord over gerept. Want er zijn vele ontmoetingen die uitvoerig worden beschreven, maar van al die ontmoetingen geldt niet dat alles wordt gezegd. Soms zijn de ontmoetingen met de Heer Jezus zo strikt persoonlijk dat een ander daar niet tussen moet treden. Maar de rijke en de rijpe geloofsvruchten die later gevonden werden in het leven van dezezelfde Jacobus, spreken hun eigen taal. En is dat niet naar het woord van Jezus, toen hij nog leefde hier op aarde, toen hij zelf ook streed tegen de machten van het ongeloof, dat een boom wordt altijd aan zijn vruchten gekend. En zo geldt het ook uw en mijn leven. We hoeven niet hele dagen lopen te preken tegen onze kinderen, dan worden ze ook zat, dat weet u als geen ander. Maar een leven waarin de vruchten zijn af te lezen, om het zomaar eens te zeggen, van geloof en bekering. Dat zijn levende preken. Dat zijn ook echt bevindelijke preken. Dat bemerken de kinderen al wat moeder zegt en al wat vader ons voorhoudt, dat is waar. En zo is het paaslicht ook opgegaan in het leven van deze eertijds ongelovige Jacobus. In zijn leven is openbaar gekomen welke macht de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus uit de doden heeft teweeggebracht. De dood, als die benauwende macht die een schaduw werpt over ons leven. U zegt misschien, nou, die schaduw zie ik lang niet altijd. Maar het wordt wel anders. Het wordt wel anders als, zoals vanmorgen, uw naam misschien te zijner tijd ook nog eens afgelezen zal moeten worden. Dat heeft ook alles te maken met de schaduw van dit leven, waarvan u bij de doop van uw kinderen al hebt gehoord en gebeden, dat het niets anders is dan een gestadige dood. Maar waar Jezus verschijnt, daar komen de dingen van tijd en eeuwigheid, leven en sterven, toch in een ander perspectief te staan. Of om het concreet op de persoon en de levensontwikkeling van Jacobus te betrekken, waar Jezus als de levensvorst verschenen is aan hem. Daar moet het ongeloof het gaan verliezen, daar moet de weerstand het gaan afleggen. Daar verdwijnt de moedeloosheid, daar verdwijnt de twijfelzucht, daar verdwijnen alle jamaars. Als even zoveel bezwaren als sneeuw voor de zon. Daar wordt niet langer getwijfeld. Is deze de Zoon van God die in de wereld komen zou? Eerder kon Jacobus niet verder komen dan: ik kan het maar moeilijk geloven. Ik kan het maar moeilijk aanvaarden. Nee, heeft hij met zijn andere broers gezegd. Deze kan de Zoon van God niet zijn. Waarom heeft hij zo'n lange tijd, zo'n kostbare tijd van zijn jonge leven, het leven waarin de beslissingen uiteindelijk moeten vallen? Wat heeft hem zo lang in de weg gestaan? Wat staat het ongeloof altijd in de weg? Dat geldt vandaag de dag nog. Dat wij van Jezus of over God en zijn leiding in ons leven een bepaald beeld vormen. Ik bedoel dat in onze gedachten. En als God en als de Heer Jezus in zijn levensleiding niet beantwoordt aan onze gedachten, de door ons zelf uitgestippelde levensweg, dan kost ons dat moeite en dan kost het ons de allergrootste moeite om te geloven in die God van wie de schrift zegt, hij is enkel liefde. Wat kan Gods liefde vaak niet betwist worden, bestreden of nog veel grover onderuit gehaald? Juist vanwege het ongeloof, door te wijzen op een wereld waar de liefde schaars is geworden. Die liefde die uit God is, die levens gaat doortrekken, ongelovige harten ook tot het geloof gaat bewegen. Want dat is in de situatie van het leven van Jacobus volle werkelijkheid geworden. Eenmaal stond hij met de anderen aan de voeten van het kruis van Golgotha. En daar liet de stervende Jezus al weten hoe pijnlijk het is om niet te willen geloven. We hebben het altijd over, ja, ik kan zo moeilijk geloven. Wel, dat zal waar zijn, maar uiteindelijk is het niet onze onmacht, maar onze onwil waar de Heere tegen gesproken heeft. U weet dat wel, gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven zoudt hebben in mijn naam. Wel, aan de voet van dat kruis, met name het derde kruiswoord, heeft Jezus daar in het uiterste van zijn leven al iets van laten doorklinken. Toen hij niet aan Jacobus als de oudste broer, maar aan Johannes, de apostel der liefde, de zorg van moeder Maria opdroeg. Vrouw, zie uw zoon. Aan Jacobus was het toen voor Pasen nog niet toevertrouwd. Hij kon en mocht niet zorgen, een ongelovige. Wat zou hij tekortschieten aan die zorg die Maria en de anderen zo nodig hadden. En nu is het ineens heel anders geworden. Daarna is het anders geworden. Dat de Heere zelfs aan deze Jacobus de zorg van zijn gemeente heeft overgedragen. En dat vinden we, ik laat het allemaal maar rusten, achter in de Bijbel terug. Die ene zendbrief van slechts 5 hoofdstukken is van de hand van dezezelfde Jacobus. En wat heeft hij daar geen schat aan rijke en rijpe geloofsvruchten achtergelaten. Hoe heeft hij daar gesproken over de noodzakelijkheid van het geloof dat getoond moet worden uit onze werken. En dat roept natuurlijk weer andere vragen bij ons op. Hoe is het in de wereld mogelijk geworden dat deze ongelovige ook tot het geloof is gekomen? Wel, Paulus, heeft daar wel een antwoord op kunnen geven. En ook dat staat in hetzelfde opstandingsevangelie van zijn hand, in het 45e vers. Daarvan zegt hij dat deze opgestane Christus, alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam, de Heer Jezus, tot een levendmakende geest. En door deze zijn geest, als de geest van alle vertroosting, maar ook die geest waarvoor geen ding onmogelijk is bij God, is ook het verzet, de vijandschap en de macht van het ongeloof in het hart en leven van Jacobus teniet gedaan geworden. En dat tot oneindig rijke vertroosting voor allen, ook onder ons wellicht vanmorgen, die nog steeds zich afzetten tegen deze of andere teleurstellende ervaringen van wie, van waar of op welk tijdstip in hun leven dan ook. In de christelijke gemeente kennen wij een geweldige verantwoordelijkheid. Zoals dat met name in het Nieuwe Testament keer op keer met dezelfde woorden onderstreept is geworden. Namelijk om oog te blijven behouden voor elkaar, ondanks alle verschillen en verscheidenheid. Opdat we niemand zomaar zouden afschrijven, wat gebeurt het gemakkelijk, met een woord dat in grote onbedachtzaamheid is uitgesproken. Ook daar legde Jacobus in zijn brief straks de vinger bij. Die tong, o die tong toch, als een onbedwingelijk lid, als aangestoken door het vuur van de hel. Met dezelfde loven wij God en vervloeken wij de naaste die naar Gods beeld geschapen is. Wel, die Jacobus, die heeft het ook ondervonden, dat er geen grenzen zijn aan Jezus' macht. De geest der kennis, door de geest der verstand en wijsheid, de geest die ook openbaar is gekomen als de kracht en de hemelse macht die hem gegeven is in hemel en op aarde, zal er geen ding onmogelijk zijn voor God. Door die geest roept de Heere de dingen die niet zijn alsof ze waren. Waar de dood heerst, schept hij het leven. De Heere. En vanmiddag hopen we daar nog iets meer over te horen uit een ander gedeelte, wat ook helemaal hoort bij Pasen. Is als de opgestane goede herde der schapen nog steeds dezelfde. Die door de kracht van zijn woord, het evangelie van alle vertroosting, nog steeds uitgaat om te zoeken en te vinden wat verloren is. Door zijn woord en geest roept hij afgedwaalde terug en brengt hij ze terecht. Hij geneest de gebrokenen van hart en heelt alle wonden. Maar hij is ook in staat om zelfs ons allemaal van de haast ongeneeslijke kwaal van ongeloof en hardheid van ons dwaalzieke en arglistige hart te genezen. Hij was toch ook machtig om van vloekers godlovers te maken, van vervolgers volgelingen. Paulus, die we vanmorgen aan het woord hebben gehoord, is er één van. Vandaar dat hij straks ook zichzelf als laatste in de rij aan wie Jezus verschenen heeft, is, noemt. En ten laatste is hij ook van mij gezien. Maar u voelt wel aan, alle vragen die er aan de hand van deze wonderlijke tekst naar boven komen, zal ik niet beantwoorden. Zal ik ook niet kunnen beantwoorden. Want u vraagt zich misschien af, hoe is dat nu verder met Jacobus gegaan? Hoe is die precies tot het geloof gekomen? Wel, veel belangrijker is het dat hij tot het geloof is gekomen. En hij niet alleen, maar zoals dat in het leven van vele andere discipelen van Jezus ook is vergaan. We begonnen vanmorgen uit Johannes 7 met die plaats weer te vermelden waar het ooit eenmaal is begonnen. In Galilea. Wel, daar heeft hij ook zijn afgedwaalde discipelen teruggevonden. Maar er is nog een plaats in de schrift die ons erop wijst dat het toch nog goed is gekomen in het huisgezin van Jozef en Maria. Maar kort na de hemelvaart, dus ook kort voor de uitstorting van de Heilige Geest, vinden we in die kleine gemeente van slechts 120 enkele namen vermeld die ons nu naar het luisteren van de boodschap van 1 Korinthe 5 vers 7a meer dan tot de verbeelding moeten blijven aanspreken. U kent Handelingen 1. Jezus is ten hemel gevaren. En dan anders als naar Golgotha zijn ze niet bedroefd, maar zijn ze met blijdschap teruggekeerd van de Olijfberg. Het laatste afscheid van Jezus. Hij zal spoedig van zich laten horen door de Geest die als een andere trooster tot hen zal komen. En ze hebben die Geest verwacht, biddend, eendrachtig bijeen. En er worden ons na en naast de namen van enkele discipelen toch ook weer de namen van de vrouwen genoemd onder wie Maria, de moeder van Jezus, met zijn broederen. Wel, gemeente, dat is het meest sprekende bewijs dat niet alleen Jacobus tot het geloof is gekomen, maar ook zijn andere broers. Hoe dan, vraagt u? Want het kan niet anders gegaan zijn als bij de eerste door de Heer Jezus geroepen discipelen. Andreas was van betekenis voor Simon Petrus en Filippus voor Nathanael. En daar ligt onze gemeenschappelijke roeping. Gij, zei Jezus ooit, gij zult mijn getuigen zijn. De gemeente hebben we daar al werk van gemaakt. Ik bedoel dat niet uit werkheiligheid, maar in de geest van het woord zoals Jezus dat bedoeld heeft. Gij zult mijn getuige zijn. En tot zijn discipelen heeft hij gezegd, beginnen het in Jeruzalem. En wij zouden elkaar vanmorgen mogen voorhouden, beginnende in eigen hart en huis. En van daaruit getuigenis geven van de hoop die Jezus in ons wil werken door de kracht van zijn opstandingsheerlijkheid. Die opstandingsheerlijkheid waardoor Jacobus zo overweldigd moet zijn geworden. U moet, als u nu echt nieuwsgierig bent geworden, maar eens een enkele dag de brief lezen van Jacobus. Daar is geen spoor meer te vinden, hoe zou het ook anders kunnen, van ongeloof of vragen. Geen twijfelzucht meer. Geen hoogmoed ook dat eigen is aan het ongeloof. Maar slechts ootmoed, een van de vele rijke en rijpe vrucht van wat geloof nu eigenlijk betekent in het leven van elke dag. Hij heeft er ook aandacht voor gevraagd. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u te zijner tijd ook verhogen. Wel, zo is Jacobus een zegen geweest voor de kerk na hemelvaart en Pinksteren. De kerk die de naam van Jezus Christus mocht dragen, maar ook uitdragen in de wereld die bij nader inzien weinig of niets verschilde met de wereld die we vandaag de dag ontmoeten als een paasloze wereld. Waarin de machten van de dood en haar verschrikkelijke gevolgen de overwinning lijken te gaan behalen. Terwijl wij als gemeente op de dag die herinnert aan de opstanding van Jezus Christus week in en week uit mogen samenkomen. Misschien dat u het zelf nauwelijks meer afvraagt waarom. De jongeren vragen het zichzelf wel degelijk af. Waarom bij al die aandacht voor het woord, elke zondag, 1 en 2 maal, wel daarom. Laten we nog 1 keer luisteren naar het woord van Jacobus. Daarmee spoort hij ons allen aan. Ook al gebruikt hij daar het bekende woord broeders voor, daar zijn ook de zusters van de gemeente ten volle in begrepen. In iemand onder u, een zondaar, van de weg bekeerd, als hij van de waarheid is afgeweken, die weten dat hij een zondaar van zijn dwaling terug mag roepen. Een ziel van de dood heeft behouden en daardoor menigte van zonde zal bedekken. Amen.